Welkom bij deze gezamenlijke verkenning. Je hebt ons een paar fascinerende fragmenten gestuurd uit het Nederlands Magazijn van 1859.
Inderdaad, een tijdschrift uit die tijd. Ja, en we kijken vandaag naar drie heel verschillende stukken. Naar het verhaal achter het wapen van Rotterdam. Een nogal peinzende tekst, zeg maar, over de levensloop van een vrouw. En een analyse van het vrouwelijk hart. Heel divers.
Precies. Laten we beginnen met dat stadswapen. Dat is best een complex ding.
Klopt.
Bovenin zie je leeuwen. Die staan voor Holland en Vlaanderen. Een teken van de macht van, nou ja, Henegouwen in die periode.
Ja, het graafschap Henegouwen. En het onderste deel is dan simpeler. Groen met een verticale zilveren baan. Een paal noemen ze dat.
Ja, maar die bovenste helft, die leeuwen dus, die is er later bijgekomen. En de reden daarvoor is best bijzonder, hè?
Zeker, dat staat er duidelijk in.
Volgens de bron die je aanleverde, was het een directe beloning van graaf Willem II voor de moed van de Rotterdammers in de oorlog tegen Vlaanderen.
Specifiek na die zeeslag bij Zierikzee, 1304.
Ja, 10 augustus 1304. Een soort ereteken dus, voor de hele stad, verwerkt in hun officiële symbool. Best indrukwekkend.
Absoluut. En wat hier opvalt, vind ik, is hoe direct zo'n stadsbestuur toen al symboliek inzette.
Ja.
Om een heel specifiek gevoel hier, dus trots, na een militaire overwinning, te verankeren in de collectieve identiteit.
Een vroege vorm van branding eigenlijk.
Precies. Puur gericht op het versterken van die band tussen burgers en hun stad. Via een gedeeld verhaal van moed.
Oké, nou, van die publieke, stedelijke trots gaan we nu naar een heel andere sfeer die je aanleverde. Veel persoonlijker.
Ja, moralistischer ook wel.
Dat stuk van J.J. Creamer, naar boven. Hij beschrijft visioenen die hij ziet en pas later blijkt dat hij gewoon naar plaatjes op zijn lampenkap kijkt.
Ja, dat is wel een aardige twist. Best grappig, inderdaad. Maar hij ziet dus verschillende fases. Een jong meisje dat droomt over de toekomst, een moeder bij haar kind, het kind dat leert lezen, dat soort dingen. Heel idyllisch begonnen.
Ja, maar dan wordt de toon serieuzer. Hij ziet die jonge vrouw na een feest duidelijk een tweestrijd over een man die onwaardig wordt genoemd.
Oei, ze krijgt stiekem een briefje en de schrijver maakt zich zorgen, kiest ze voor de verleiding. Het eindigt dan heel vroom, hè, met het kind dat bidt om in de hemel te komen. Ja.
Het voelt zo typisch 19e eeuws. Wat zegt ons dat nou, die specifieke focus?
Nou, het fascinerende is misschien niet dat ze moralistisch waren, want dat weten we wel.
Nee, precies.
Maar hoe die moraal hier specifiek wordt ingezet. De vrouw staat centraal als hoeder van de deugd, maar tegelijkertijd ook als de meest kwetsbare schakel.
Ah ja.
Dat zegt veel over de onderliggende maatschappelijke angsten van die tijd, denk ik. Vooral rondom familieeer en sociale stabiliteit.
En de rol van de moeder als gids.
Ja, en de constante dreiging van de verkeerde keuze. Heel kenmerkend. En dat het allemaal geïnspireerd is door een lampenkap.
Ja, dat blijft grappig.
Maar zegt ook wel iets over hoe die idealen zelfs in huiselijke objecten werden verwerkt.
Die focus op de vrouw zien we ook terug, maar dan vanuit een meer analyserende, bijna psychologische hoek in die derde tekst die je stuurde.
Ja, bijdrage tot de kennis van het vrouwelijk hart, die probeert echt de verschillen tussen man en vrouw te benoemen. Vriendschap bijvoorbeeld. Vrouwen zouden gevoeliger zijn voor kleinigheden en zo het dagelijks geluk meer kleur geven, staat er.
Precies, terwijl mannen dan meer op grote daden gericht zouden zijn.
Oké. En over de liefde staat er iets opvallends. Vrouwen zouden standvastiger zijn als het echte passie is. Maar.
Maar juist heel onvoorspelbaar bij een bevlieging. Een gril noemen ze het.
Ah.
Ook beleefdheid wordt genoemd als iets natuurlijkers voor vrouwen. Maar, en dat is wel een dingetje, met het risico van onoprechtheid.
Hoe bedoel je?
Nou, ze zouden eerder gevoelens verbergen om te behagen, om aardig gevonden te worden. Mannelijke oneerlijkheid zou dan uit eigen belang komen, vrouwelijke meer uit die wens te behagen. Ja, en dat raakt aan een kernpunt. Hoe genderstereotypen niet alleen bestonden, maar ook actief werden geconstrueerd en, nou ja, verklaard.
Precies. Deze tekst probeert die verschillen een soort psychologische basis te geven. De motivatie voor oprechtheid, bij mannen trots, bij vrouwen liefde. Dat soort verklaringen.
Ja, het benoemt zelfs een specifieke vrouwelijke moed. Heb je dat gezien?
Oh ja, welke?
Die van het verdragen. Het stille dulden van leed om conflicten of een slechte reputatie te vermijden.
Poeh, dat is wel een heel tijdgebonden beeld, hè?
Absoluut. Het is een intrigerend kijkje in hoe men toen dacht over gender. Vol met aannames die wij nu heel anders zien natuurlijk, maar die destijds als serieuze observaties werden gepresenteerd.
Oké. Als we dit allemaal zo overzien, van die ingebakken stadsgeschiedenis in een wapen,
ja,
via de morele levenslessen op een lampenkap, tot pogingen om de psyche van mannen en vrouwen te ontleden, het is een bont palet uit 1859 dat je ons hebt laten zien. Best veelzijdig.
Absoluut. En het zet je misschien wel aan het denken. Thema's als identiteit, verwachtingen rond gedrag en het benoemen van verschillen tussen groepen mensen, die zijn natuurlijk tijdloos ergens. Ja, dat wel. De vraag is dan, hoe kijken wij daar nu naar en welke echo's van die 19e eeuwse opvattingen, misschien in een heel andere verpakking, zie je vandaag nog om je heen? Dat is iets om nog even bij stil te staan, denk ik.